Ken hem, deel 2. Op weg naar Dorenstad. Voorzichtig lichtte ze het deksel van het vat op. Op het moment dat de Vlammenzee alles en iedereen leek op te slokken, had Anna in haar wanhoop uitgekeken naar een ontsnappingsmogelijkheid. Ze kon echter nergens naartoe. Een deel van de zoldering kwam met groot geraas naar beneden. Een vonkenregen sproeide over haar heen en noodzaakte haar met blote handen op haar kleding te slaan. Het hielp niet, haar kleding vatte vlam. Haar bewustzijn scheen zich te verkleinen tot een heel heldere stip en ze wist het, redding. Ze klom snel in een vat waarin het bier al enige dagen aan het gisten was. De hitte had ervoor gezorgd dat ze zich helemaal onderdompelde. De gloed van de vlammen verminderde toen ze het deksel boven haar hoofd schoof. Ze kreeg veel van het vocht binnen en raakte in deze extreme omstandigheden aardig onder invloed. Ze had geluk dat ze er niet in was verdronken. Op de een of andere manier had ze onbewust toch steeds weer adem gehaald, ondanks haar beneveling. Uiteindelijk was het stil geworden. Eerst verdween het brullende geluid van de vuurzee. Het geluid dat nu klonk was het knisperende geluid van een nasmeulende brandstapel. Er drong ook geen enkel stemgeluid tot haar door. Ze wist niet hoe lang ze in het vat had gezeten, maar het was duidelijk dat de dageraad was aangebroken. Op haar hoede voor mogelijke handlangers van Darra sloop zij in haar natte vodden door de straten. Ze zag echter niemand. Ten slotte kwam ze bij de woning van Floor aan. Ze klopte en riep zachtjes haar naam. De deur ging open en Floor tuurde tegen de opkomende zon in. Haar geknepen ogen verwijden zich toen ze zag wie er voor de deur stond. Ze pakte Anna bij de arm en trok haar naar binnen, terwijl ze met een stralend gezicht riep: "Meisje, je leeft! Maar wat zie je eruit? Hoe heb je het overleefd?" Kibbe zei dat hij je voor zijn ogen zag verbranden. Hij was ontroostbaar. Angstig vroeg Anna: "Hoe is het met hem? Waar is hij?" "Ik weet het niet. Hij heeft gisteren enkele spullen gepakt en is Vellezan aan de zuidkant uitgelopen. Hij zei dat hij niet langer in het vlek kon blijven. Er was niets meer voor hem, nu zijn liefste en zijn familie en vrienden allemaal dood waren." Anna reageerde vol afgrijzen. "Heeft niemand het overleefd?" Floor vertelde haar dat er niemand uit de brouwerij had kunnen ontsnappen en dat degenen die het hadden geprobeerd gedood waren door de ridders die hem buiten stonden op te wachten. Ze vertelde ook hoe Ayolt en Kibbe vervolgens naar het marktplein waren gegaan om Darra rekenschap te vragen, waarna Ayolt de dood had gevonden en de meier was gevlucht. Ze hadden Ayolt nog dezelfde nacht naar zijn voorvaderen laten gaan. Floor had hem willen begraven, maar Kibbe had erop gestaan dat zijn vader volgens de traditie van de Wieringers aan het vuur werd gegeven. Anna huiverde bij het idee van het vuur. Haar hart huilde voor Kibbe. Hij was vertrokken in de veronderstelling dat zij de dood had gevonden. "Maar is er dan niets wat hij verder heeft gezegd? Ik moet hem achterna, ik moet hem vinden." "Ik herinner me maar één ding. Hij had het over nieuwe dingen leren. Dingen die hij hier niet kon leren," antwoordde Floor. Anna begreep dat Kibbe haar dood waande en erop uit was getrokken om zijn grootste andere liefde, het bouwen, achterna te gaan. Dan was er nog hoop. Ze zou hem achterna gaan naar het zuiden. De eerste halte moest Dorenstad worden, want daar was het handelscentrum van de Lage Landen en zou ze de meeste kans maken op informatie uit de monden van handelaars en reizigers. Nu ze haar besluit had genomen, begon ze voorbereidingen voor haar reis te treffen. De beste manier van reizen was je aansluiten bij een groep pelgrims. Ze had samen met Pitske en haar zoontje Stilgar angsten uitgestaan op hun vlucht uit Halm. Er was de angst om achterhaald te worden door Harald of Steinar. Maar er kon nog veel meer gebeuren onderweg. Het was verbazingwekkend dat ze Vellezan hadden bereikt, zonder ook maar één reiziger tegen te komen. Er trokken immers genoeg groepjes rond die niet veel goeds in de zin hadden. Je moest jezelf kunnen beschermen tegen rovers en plunderaars, die elke kans benutten buiten het zicht van de heren die de bevolking moesten beschermen. Ze had geluk dat ze bij de uitvalsweg naar het zuiden een groep van 15 pelgrims trof die terugkeerde naar het zuiden, na een bezoek aan de heilige reliquieën van Engelmundus. Hun doel was Dorenstad, waar ze via Utrecht naartoe reisden. Het waren pittige wandelingen, maar lopen was een dagelijkse bezigheid en gelukkig bleef Anna verstoken van blaren of ander ongemak. Ze waren vroeg in de ochtend vertrokken en kwamen door uitgestrekte veengebieden met weiden. Na 2 dagen bereikten ze de burcht Trecht aan de oever van de grote rivier. Vanuit Kinhem naar het oosten was de bebouwing beperkt. Een enkele boerderij lag op hun route. Maar hier leefden beduidend meer mensen. Het was drukker op de wegen. Ze vonden een overnachtingsplek in een herberg die bestond uit houten palen en wanden van leem. De vermoeidheid was groot, waardoor ze na het eten direct hun slaapplekken opzochten. Tijdens de voettocht had Anna meerdere pelgrims gesproken. 2 van hen waren vanuit Heilo op weg naar Utrecht en meldden zich bij aankomst direct bij de Domschool, die gevestigd was in de kloostergemeenschap binnen de muren van het oude Romeinse kastellum. Ze hadden haar verteld dat de school sinds Gregorius tot bloei was gekomen en dat diens opvolger Alberic een eeuw geleden als eerste tot bisschop van Utrecht was gewijd. Bisschop Hunger was echter enkele jaren geleden voor de Vikingen naar het zuiden gevlucht, waar zijn opvolger nu de scepter zwaaide. Na een spaarzaam ontbijt togen de meeste pelgrims naar het klooster. Ze wilden een dienst volgen en daarna met eigen ogen de restanten bekijken van wat tot 10 jaar geleden de mooiste kerken van het bisdom waren, de Sint Maartenskerk en de Sint Salvatorkerk. Beide kerken waren destijds door de Vikingen verwoest. Anna probeerde er bij de Benedictijner monniken achter te komen of ze kibben hadden ontmoet, want, zo redeneerde ze, hij zou zich melden op plaatsen waar met steen werd gebouwd. Als hij nieuwe dingen wilde leren, zoals Floor had gezegd, zou hij zeker een kerk of burcht in aanbouw opzoeken. Van een vriendelijke oudere broeder vernam ze dat er voorlopig geen plannen waren voor herbouw of nieuwbouw, zeker niet nu de bisschop zich in ballingschap bevond. De pelgrims verbleven een 2e nacht in Utrecht. Ditmaal maakten ze gebruik van de gastvrijheid van het klooster. Ze mochten hun dekens uitspreiden in een ruimte die altijd gereserveerd werd voor reizigers. Meerdere pelgrims deelden deze ruimte met Anna en haar overgebleven 13 medereizigers. Er werd gesnurkt, gerocheld en een enkel gepreveld gebed bereikte haar oren. Aan haar rechterkant waren heftige bewegingen onder de dekens te zien. Opgewonden kreten van een donkerder en een hogere stem klonken enigszins gesmoord op. Niet alle pelgrims waren voortdurend met het geestelijke bezig.